SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
SBS, a world of difference. You're with SBS Dutch on mobile, online and on radio.
Dit is SBS Dutch op mobiel, online en op radio.
Graag erkennen wij de traditionele eigenaren en verzorgers van het land van waar we vandaag SBS Dutch uitzenden en uiten we ons respect aan de Cammeraygal mensen van de Kurungay Nation en hun ouderlingen uit het heden en het verleden. Ook erkennen we de traditionele eigenaren van alle Aboriginal en Torres Strait Islander landen van waar u vandaag naar ons programma luistert. Goedemorgen, mijn naam is Paulien Roesink. Het is zaterdag 27 april 2024. Welkom bij SBS Dutch, het Nederlandstalige radioprogramma van SBS. Het Wilhelmus, want koning Willem-Alexander viert vandaag zijn 57ste verjaardag. En dat betekent ook dat er op heel veel plekken Koningsdag gevierd wordt. Niet alleen in Nederland, maar ook in Australië. Straks een overzicht van alle festiviteiten. We bellen met Brian Clark over het Nederlandse EFL-team van de eeuw. In de nieuwe miniles Nederland staat het thema sporten centraal. En met leesconsulente Larissa de Ru bespreken we de winnaar van de Woutertje Pieterse prijs. Dat, een weekoverzicht van het Nederlandse nieuws en muziek van Hollandse bodem, allemaal straks, maar eerst de actualiteiten. Vier speren die meer dan 250 jaar geleden voor het eerst werden gestolen door kapitein James Cook en zijn bemanning, nadat ze in Botany Bay waren aangekomen, zijn teruggegeven aan hun traditionele eigenaren. Vertegenwoordigers van de Aboriginal gemeenschap van La Perouse reisden voor de overdracht naar de Universiteit van Cambridge in Engeland, waar de artefacten, bekend als de Gwigal Spears, sinds 1771 werden bewaard. 30 jaar lang werd er campagne gevoerd om de speren terug te krijgen.
SBS Dutch, deel onze verhalen op Facebook.
Op een eenvoudige tafel midden in de grote Wren-bibliotheek van het Trinity College van Cambridge University staan vier handgemaakte speren. Het is een fysieke weergave van het moment van het eerste contact tussen het Britse Rijk en de First Nations bevolking van Australië. Voorwerpen werden meegenomen door kapitein James Cook en gedocumenteerd door zijn botanicus Joseph Banks als snoekwapens. 254 jaar later worden ze teruggestuurd naar country. De formele overhandiging van de speren was een emotioneel moment voor degenen die zich jarenlang in hebben gezet voor dit moment. Darlene Timberry vertegenwoordigt de La Perouse Local Aboriginal Land Council.
It's a very important chapter in the story of our community, in the story of our ancestors, and bringing these, as I call them, they're survivors from a moment in time that's, you know, the shared history of our country. So they're very important to us as a community. They're very important to all of Australia, and we're really happy that they're finally coming home. They were created, they were made before European arrival. So our ancestors made these before they had any sense that anything was coming. They're tools. They were made for a purpose. They weren't made to be sitting in a museum.
De speren werden in 1771 door Lord Sandwich aan het Trinity College gegeven en tentoongesteld in een universiteitsmuseum. In de jaren 90 werden de eerste vragen gesteld over hun mogelijke terugkeer, maar repatriëring is geen snel proces. U hoort Ray Ingray, de voorzitter van de Kujaka Foundation, die taal- en culturele activiteiten leidt binnen de Aboriginal gemeenschap La Perouse.
Because it's been a bit of a long time, there's many people that kicked off this campaign or wanted to see this happen are no longer with us. And so it is a bit of a mixed emotions for us. A lot of the senior women in the La Perouse Aboriginal community in the 90s wanted to see this return. But it's pleasing that their grandkids and great-grandkids are here with us, taking them home.
De terugkeer van de Indigenous artefacten is een controversieel onderwerp in Groot-Brittannië. Trinity College had de speren de afgelopen jaren 2 maal uitgeleend voor tentoonstellingen in Australië. Degenen die zich over de speren hebben ontfermd zijn van mening dat repatriëring beide landen ten goede komt. Professor Nicholas Thomas is directeur van Trinity's Museum voor Archeologie en Antropologie.
The artifacts are part of a British history, and I think it's hugely important that we in Britain understand Britain's history as involving these colonial encounters, at times colonial violence, a whole range of relationships. These kinds of collections in museums like the Museum of Archaeology and Anthropology have enormous educational potential. In some cases, that educational potential is going to be enlarged if material goes back to the places that it comes from.
Er wordt aangenomen dat er minstens 39.000 inheemse Australische kunstvoorwerpen in musea in het Verenigd Koninkrijk aanwezig zijn. En men hoopt dat het proces voor repatriëring kan worden versneld. De Australische Hoge Commissaris voor Groot-Brittannië, Stephen Smith, zegt dat tot nu toe ongeveer 12.000 voorwerpen zijn teruggestuurd.
Het is een painstaking en careful proces. Of course, we would want returns and repatriations to be done more quickly, but in the end, we want them to be done properly. We want them to be done in full consultation and agreement with the Indigenous community, the local Indigenous community concerned. We're in a much better space so far as that process is concerned now than we were some years or decades ago. And that's an unambiguously good thing, of course.
40 speren zijn volgens data door kapitein Cook uit de dorpen van het Quaggle-volk meegenomen. Wat er met de rest gebeurd is niet duidelijk. Nolene Timberry hoopt dat er nog meer ontdekt zullen worden.
We're happy to have conversations with any museums that find some spears in their back storage area. And any other objects that might be significant to our mob.
De 4 speren die deze week zijn overhandigd zullen in eerste instantie worden verzorgd door de Universiteit van Sydney, maar zullen uiteindelijk aan het publiek worden tentoongesteld op een nieuwe vaste plek in Botany Bay, daar waar ze in 1770 werden weggehaald. U hoort opnieuw Ray Ingray.
This is a win for all Australians. And this is where our shared history began. And we believe that we'll be able to balance the story of what happened in 1770 there for everybody to come when they come to Kurnell to see the spears up close and personal.
Nu de formele overdracht is voltooid, zullen de speren de komende weken worden teruggevlogen naar Australië. Dit was een verhaal van Ben Lewis vanuit Cambridge voor SBS Nieuws, in het Nederlands geproduceerd door SBS Dutch. Paleontologen van Flinders University in Zuid-Australië hebben 3 historische soorten reuzenkangoeroes ontdekt die voorkwamen in Australië en Nieuw-Guinea. De gigantische kangoeroes, genaamd Protenodon, zijn megafauna die tussen de 5 miljoen en 40.000 jaar geleden over de aarde rondzwierven. De vondst van een bijna perfect gefossiliseerd skelet in de Zuid-Australische woestijn is de sleutel geweest tot het oplossen van een 150 jaar oude megafauna mystery. Reuzenkangoeroes werden voor het eerst beschreven in 1874 door de Britse natuuronderzoeker Sir Richard Owen, die ze onderscheidde aan de hand van hun tanden, zoals destijds de gewoonte was.
The teeth turned out to be very variable, a lot more variable than Owen thought. And so basically for 150 years it's been really difficult to tell how many species there were and how to tell them apart.
Aldus paleontoloog Dr. Isaac Kerr, hoofdonderzoeker van dit onderzoek aan Flinders University. Hij heeft met behulp van een 3D-scanner honderden protenodonbotten onderzocht in musea in Australië, Nieuw-Guinea, Groot-Brittannië en zelfs de VS. Maar het was een archeologische vindplaats aan het Calabonna-meer in het dorre Zuid-Australië waar een belangrijke aanwijzing werd opgegraven. De ontdekking van gefossiliseerde skeletten met vergelijkbare tanden, maar heel verschillende lichamen.
I mean, the main tip-off in the end was that the proportions of the hind limb were very different between species, and that's a strong indicator of kangaroos, of a difference in locomotion, a difference in the sort of speed and efficiency of their hop. We talk about gearing, so slow or low gearing, mid gearing and high gearing. So a red kangaroo has a very short femur, a very short upper leg and a very long tibia or shin bone. And that helps the body weight stay over the foot as they're hopping. Whereas some species of Britannodon did have that. They had a very short femur and a long tibia. Others have about the same length femur and tibia, which is something you see in things like tree kangaroos.
Het onderzoek dat is gepubliceerd in het tijdschrift Megataxa leidde tot de formele beschrijving van 3 Protenodon-soorten. Protenodon viator leefde in droge gebieden en was 2 keer zo groot als een grote rode kangaroo. Dit is wat Isaac Kerr zegt over de viator.
Very large, up to 170 kilograms, with very long hind limbs. It was probably fairly fast and efficient hopper. You know, not so quick and good at hopping as, say, like a red kangaroo, but similar in some respects.
Een andere soort, de Protomnedon mamcura, was robuuster, had dikke ledematen en bewoog zich langzamer. Waarvan vermoed werd dat hij terugkeerde naar beboste gebieden aan de zuidkust van West-Australië tot Tasmanië. U hoort nogmaals Dr. Kerr.
Some Protemnodon basically returned to this sort of densely forested habitat in places like New Guinea and Tasmania and like the east coast of Australia. And in that habitat, it doesn't pay to have such a quick, efficient hop that you see in open habitat kangaroos. It's much better to be slower moving and a bit more sort of nimble, you know, turn corners and move through thick undergrowth. So then you end up with kangaroos a bit more like a quokka or a potoroo.
De Protemnodon dawsonae werd beschreven op basis van minder fossielen en blijft mysterieus. Het was hoogstwaarschijnlijk een middelsnelle springer, vergelijkbaar met een moeraswallaby. De nieuwe ontdekkingen zullen onderzoekers in staat stellen de kennis uit te breiden over wat deze reuzen aan het doen waren.
People can look at how they interacted with their environment, you know. Did they move in mobs the way living kangaroos do? Did they box the way living kangaroos do, you know? There's a possibility that one of the species was scratch digging for truffles like quokkas do.
De onderzoekers gaan nu naar Nieuw-Guinea, waar ze hopen een andere gigantische kangaroo te beschrijven. Dit was een verhaal van Pita Doherty voor SBS Nieuws, door SBS Dutch vertaald in het Nederlands. In de afgelopen decennia hebben tientallen Dutch Australians carrière gemaakt in de AFL. Een van hen was Flying Dutchman Paul van der Haar. Een van de grote sterren van Essendon voetbalclub in de jaren 80. Legendes zoals Van der Haar, maar ook huidige spelers met Nederlandse banden, zoals Tom en Sam de Koning, brachten Brian Clark op het idee van een Dutch AFL-team of the century. We belden hem over dit leuke initiatief.
Jouw gemeenschap, jouw gesprek, SBS Dutch.
In the past 20 years we've seen many teams of the centuries, the Greek, the indigenous, Italian, and now the Dutch. Why?
Well, I mean, there's always been a strong connection and a long connection between our two countries. I mean, take the name, for example. It was, before it was Australia, it was New Holland. And we've got Tasmania, which is named after Abel Tasman. There's always been a strong connection. And there's been a lot of Dutchies that live here. We have a very large community in Australia. So it stands to reason that there'd be quite a few players that would have Dutch origin playing at the highest level.
Yeah, can you give us some examples for people like me who are on the East Coast and are not really into AFL?
Yeah, well, if you're talking about names of players, well, if we go back in the day, Paul van der Haar played for Essendon, was a very famous player, blonde hair. He was known as a Flying Dutchman because he took a lot of high marks. He's one of the most famous players to have played from Dutch origin. But even now in the AFL, we've got players playing now. There's Nick Vlastuin, there's from Richmond, Cam Zerha from North Melbourne. We've got the Swallow brothers who play for North Melbourne. One was captain and the Gold Coast. And there's two young players, Tom De Koning playing for Carlton and Sam De Koning playing for Geelong. Sam is a premiership player with Geelong. There's been a huge amount of talent that's come from the Netherlands in terms of heritage playing at the highest level.
Yeah, so if you look very closely, you do find them, the Dutchies, in this sport.
Yes, yes. I mean, as I said, it just stands to reason that I think there's about, from memory, there's over 300,000 Australians that claim Dutch ancestry, which is a huge number. In fact, I think it's about 1.5% of the country's population have Dutch heritage. So it just stands to reason. And that's why after the Greek team of the century and the Italian team of the century, we thought, well, let's make it official and let's name a Dutch team of the century.
Mm-hmm. And how will it work? Are people able to vote for the players they think that need a spot in that team?
Look, we invite feedback, of course. There's a couple of selectors, including myself, who have Dutch Australian heritage, who are involved in footy, who have put the initial team list up there. You can actually go to our website. It's the web address is afl.international.com/Dutch Team of the Century. And people can see the names for themselves. We've also put a profile of each player up on the website.
Yeah, but no voting.
No voting, because we have a selection committee. But having said that, if we have missed somebody, if you go to the website and think we have missed somebody, please let us know. In some instances, it's very obvious. Paul van der Haar, you think, well, okay, that sounds pretty Dutch. I'll give you another example. David Hale. David Hale doesn't sound very Dutch.
No.
But David played for 3 premierships with the mighty Hawthorn Hawks in the AFL, and his mother's Dutch.
Oh, 237 games I see on your website.
Yeah, very, very good player. And there's other players like that who have might not have Dutch fathers but Dutch mothers. And so you see the name, it could be Ben Smith as an example. You automatically don't think Dutch, but when you see Van der Haar and those sorts of names, well, you think, okay, that's a Dutch player.
Mm-hmm. Yeah. So you're going to select together with Adam Mout. We know him from Clockball, a really great book about immigration and soccer. And what will happen? Will you present the team officially?
Yes. So we've already started contacting the players. I've had a number of conversations with players over the last week, which has been fantastic. And they're all very, very excited about being named in the Dutch team of the century. The function that we're going to have is going to be at the Dutch Club in Carnegie. And that's going to be on the 13th of October. So it's a Sunday the 13th of October, starting about midday. Dutch food and, of course, the presentation of the orange Dutch jumper to the players. And everybody is welcome to attend. This is a function that the public can attend as well.
That sounds very exciting. I can imagine that those players, some are probably retired for a bit now, you know, and this keeps these memories alive.
Yeah, I spoke to both the Klomp brothers the other day. Robert Klomp played for Carlton and Kim Klomp played in the South Australian competition. In fact, Robert was called, his nickname was Clippity Klomp, which is quite funny. But Robert was a very good player, premiership player for Carlton. And when I spoke to both of the brothers, they were both delighted. I mean, they're a long time retired, but I think it's nice at the end of their careers that they can be honoured in this way.
Yeah. Well, great initiative. We're going to put a link to your website on our website, sbs.com.au/Dutch, to keep it simple for our listeners. And like you said, if they miss someone, they can send you a message, an email, and that person will be added to the list.
Oh, look, please, if we have missed somebody, let us know. We've put a lot of work and effort into trying to put this team together, but we don't want to miss someone out. Just on that point, actually, the other day, we've already named a team, but I spoke to Paul Roos, and Paul Roos is a famous, very, very famous as the coach of the Sydney Swans, coaching them to a premiership and played many, many games in the AFL. He may have Dutch nationality, so we've just asked him to check. With the name Roos, you think that he may have. So it may be possible that he can come in, and that's come off a recommendation. So, yeah, please, if you think of somebody that we have missed, let us know.
It's going to be very exciting. Can't wait till October.
Thank you very much. Dank je wel.
Wat gebeurde er de afgelopen week zoal in Nederland? U hoort het nu in ons willekeurige weekoverzicht met dank aan de NOS. In Rotterdam is vorig weekend kampioen Feyenoord gehuldigd voor het winnen van de KNVB-beker. Op het podium bij Station Blaak werd de bekerwinnaar toegejuicht en gezongen door vele duizenden fans. En Litouwers. Hey,
Dutch are winning!
Deze week ging de civiele rechtszaak van start, aangespannen door de Nederlandse staat tegen Siewert van Liende en zijn zakenpartners. Zij verdienden tijdens de coronacrisis vele miljoenen euro's aan hun mondkapjesdeal met de overheid. En dat terwijl Van Liende in de media veelvuldig had aangegeven dat ze om niet, dus zonder winstoogmerk, tientallen miljoenen mondkapjes zouden leveren. De Nederlandse staat en de Stichting Hulptroepen Alliantie willen dat de winst wordt terugbetaald. Maar volgens Siewert van Liende was het altijd bekend dat hij en zijn partners geld zouden verdienen aan deze deal.
Ik weet hoe het gegaan is. Ik zie ook dat er geen bereid is om te luisteren bij anderen hoe het gegaan is. Zowel bij media als ook bij deze partijen. Ik probeer al jarenlang mijn verhaal te doen. Niemand wil daar naar luisteren. Dus ja, dan moet je op een gegeven moment ook je conclusies trekken dat dat moment waarschijnlijk ook nooit meer gaat komen. Nou, dan zetten we maar liever een punt in het hoofdstuk dan dat je hier nog 10 jaar over gaat lopen bakkeleien.
En dan neemt u uw verlies financieel?
Nou ja, in zekere zin wel, want wat ik heb aangeboden in die schikking is alles wat ik heb, zowel privé als en zakelijk, of het nou met deze deal te maken heeft of niet. Dus dat betekent inderdaad, ja, je houdt je kleren en je begint opnieuw. Maar daar ben ik toe bereid om gewoon een punt te kunnen zetten achter deze situatie.
Rabien Baldeswing is nationaal coördinator tegen discriminatie en racisme en ziet dat de politieke verharding in Den Haag zijn uitwerking heeft in de rest van Nederland. Het effect is dat de samenleving steeds meer verdeeld raakt en hij vraagt zich hardop af of dit is wat we willen.
Ik hoor veel te vaak, ja, maar Rabien, je zegt tegen mij dat ik dit niet mag zeggen omdat dit discriminerend is. Maar politici zeggen dat wel. En dat heeft wel een impact naar die samenleving toe. Kijk, natuurlijk moet je in het parlement veel kunnen zeggen. Maar wat is je verantwoordelijkheid? Je moet ook realiseren dat wat je zegt ertoe doet. En dat de samenleving daarmee zichzelf splijt, als het ware. Wil je dat? Willen wij zo Nederland met elkaar realiseren?
Door de komst van kunstmatige intelligentie, oftewel AI, wordt het steeds gemakkelijker om zelf een liedje te maken. Er zijn apps die na enkele instructies binnen enkele minuten met een nieuw nummer komen. Maar de app gebruikt bestaande muziek als inspiratie en dus maken muzikanten zich zorgen. Zo ook Rowan de Vos en Bas van Holt van de Dawn Brothers.
Wat ik wel een dreiging vind van AI is dat het zo goed wordt op den duur dat mensen het verschil niet meer gaan horen.
Muzikanten die muziek maken voor reclames of andere marketingdingen, een beetje makkelijke muziek, liftmuziek, die gaan denk ik wel in de problemen komen. Want die muziek is al heel erg algemeen en heel kort.
AI is gebonden aan herhaling en het gebruiken van bestaand materiaal. Het is heel onduidelijk wie het materiaal nou creëert en waar het materiaal vandaan komt. En dat vind ik ook wel problematisch.
Een hele grote tegenslag dan voor de liefhebbers van rookworst. Het gebruik van bepaalde rookaroma's in producten wordt op termijn verboden, omdat ze mogelijk kankerverwekkend zijn. De stoffen zitten niet alleen in rookworst, maar ook in rookkaas, noten en sauzen. Het verbod is het gevolg van een advies van de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid. Voedingsmiddelentechnoloog IJsbrand Velsenboer geeft toelichting.
Het probleem is natuurlijk de onbekendheid met de lange termijn effecten. Dat is het probleem. We weten nog te weinig. Maar dat zijn onderzoeken van 20, 40 jaar die je moet doen. Vergeet niet, de tabaksindustrie heeft ongeveer 50 jaar nodig gehad om te bewijzen dat roken ongezond is. Dus dat zijn wel lange trajecten. Laten we wel wezen, het maakt het product wel lekkerder. Maar je hebt ook genoeg alternatieven, gezonde alternatieven. Je kunt ze ook lichter branden, ik noem maar wat. Maar dat is meer werk dan het roken van een amandel.
Wat betekent dat voor de consument?
Ja, die zal afscheid moeten nemen van traditionele gerechten misschien. Maar ik denk niet dat het zo vaart gaat lopen dat de Gelderse rookworst zo uit het schap verdwijnt.
Nu de ophokplichtperiode van 6 maanden voorbij is, mogen kippen, ganzen en pauwen weer naar buiten. Het bedrijf van pluimveehouder Theo Bos werd in 2022 geruimd vanwege vogelgriep. Het is voor hem dan ook een bijzonder moment om zijn kippen weer vrijuit te laten lopen.
In deze kippen zitten dus nu een paar maanden in de stal. Het zijn jonge dieren, zijn 30 weken oud. En weten dus eigenlijk niet, zijn eind januari erin gekomen. Dus ja, in de ophokplicht in de stal gekomen. Dus hebben geen idee hoe groot de wereld eigenlijk is. Dat gaan ze dus de komende tijd ontdekken.
En tot zover dit willekeurige weekoverzicht van deze week met dank aan de NOS. Aan het begin van deze uitzending zei ik het al, het is vandaag Koningsdag en dat wordt ook in Australië volop gevierd. Gisteravond waren er al feestjes in Brisbane, Melbourne en Perth, maar er staan nog veel meer festiviteiten op de planning. In Brisbane wordt morgen Koningsdag gevierd bij Dutch Club NAQ Brisbane. U bent vanaf 10 uur welkom bij de club op 123 Pine Road in Richland. En in de middag kunt u naar de viering van de Duifkenschool. Het feest begint om 2 uur 's middags en wordt gehouden op Moreton Bay College in Manly West. Hiervoor heeft u wel een kaartje nodig. In Cairns organiseren de Frying Dutchies vandaag van 12 tot 5 een borrel in McAllister Brewing Company. Canberra kleurt vanmiddag oranje tussen 5 en 7. Koningsdag wordt daar gevierd in L'Orange op Bougainville Street in Manuka. Organisator Dutchfest heeft laten weten dat het een 18-plus event is. In Melbourne is vandaag het Holland Festival aan de gang. Het evenement is om 10 uur van start gegaan en duurt nog tot 6 uur vanavond. Kaarten voor het festival in Caribbean Gardens in Scoresby zijn zowel online als aan de deur verkrijgbaar. Language One in Perth organiseert op zondag 5 mei een speciale Koningsdag rommelmarkt. Deze is van 10 tot 2 op de Quintilian School in Mount Claremont. Entree is gratis, maar registreren is verplicht. En tot slot Sydney. Daar organiseert het Nederlandse consulaat op donderdagavond 2 mei vanaf 6 uur Koningsnacht met een optreden van de coverband Hollandse Nieuwe. Het feest is in Bungalow 8 op King Street Wharf en je hebt daar een kaartje voor nodig. Toegang is alleen voor 18+. Nederlandse school De Kangaroo en Das Neerlandia hebben voor Koningsdag de handen ineengeslagen. Iedereen is van harte welkom op zondag 5 mei van 11 tot 3. Kinderen kunnen hun spulletjes verkopen tijdens de vrijmarkt. En het adres van de Nederlandse club is 1 Gretton Crescent in French's Forest. Ging het een beetje te snel? Dat kan ik me helemaal voorstellen. Alle informatie over deze Koningsdagfeesten kunt u op uw gemak teruglezen op onze website sbs.com.au/dutch. En die kunt u heel makkelijk vinden ook via onze Facebookpagina facebook.com/sbsdutch. Hier staan ook de linkjes naar eventuele kaartverkooplocaties. Het is inmiddels traditie dat Kinderen voor Kinderen ieder jaar een liedje maakt speciaal voor Koningsdag. Op de Nederlandse basisscholen wordt dat liedje dan volop gedraaid tijdens de warming-up voor de Koningsspelen. Het liedje van dit jaar heet Dabadi Dabada en we draaien hem nu hier bij SBS Dutch. Speel je een wedstrijd, dan kan je winnen en verliezen. Deze en meer woorden die te maken hebben met sporten bespreekt Josh Diebels van Dutch with Joyce nu in de 40ste aflevering van Leer Nederlands.
Hoi, ik ben Joyce van Dutch with Joyce and today we have another Dutch lesson. We already have learned some of the sports in Dutch. If you need a little refresher, I encourage you to go to the website and find lesson 12, which is all about your sports. Today, we are still learning about sports, but more about things that we might need or around competitions and games. So if you are a team player or you play in group sports or competitions, this is your lesson to go. I will teach you some valuable words and sentences. I'll teach you the word first, then I'll just put it into a random but useful sentence that I say in Dutch twice for you to listen and at least grab the context. I'll share your translation, and then I really want you to try and use this word throughout your week to make these words stick. Let's start with the word for game. So we've got a few different words for a game or a contest. The most common word is een wedstrijd. de wedstrijd. En strijd is almost like striving for something, like back in the day in wars where you have to like fight to win something. De wedstrijd. In een zin, ons team traint hard om de volgende wedstrijd te winnen. Ons team traint hard om de volgende wedstrijd te winnen. Our team trains hard, trains well to win the next game. Winnen is therefore to win, but today I will also teach you the past tense, same as English goes with win and have won, where it changes the vowel. That is what happens here as well. Another word that we use here today is your score. Pretty much the same as in English, but obviously Dutch pronunciation. Can you guess how we say score? Score. You scored that one point for us. Well done. So in de zin, we hebben de scoren bijgehouden. En ons team heeft gewonnen. We hebben de scoren bijgehouden en ons team heeft gewonnen. So we kept the score and our team has won. Aside from winning, which we always hope, sometimes we lose. So to lose is verliezen, verliezen. And this is a big, big, big irregular verb because in past tense, it sounds like verloren, verloren. So verliezen and verloren. In de zin, het andere team was beter. En we hebben de wedstrijd verloren. Het andere team was beter en we hebben de wedstrijd verloren. So the other team was better and we have lost the game. Coming back to our game, we can use a very Dutch word, I'd say, for more of a hobby game. So let's say you're just hanging out with your friends and you play a game of tennis. Then that game is obviously not official or necessarily professional, but just you among your friends. That word is called a potje. So het potje is a friendly game with your friends or as a hobby. De zin, het tennisracket ligt klaar voor een potje tennis op de baan. Het tennisracket ligt klaar voor een potje tennis op de baan. The tennis racket is ready for a game of tennis on the tennis court, or the court, which is the baan. So in the line of matches, whenever we play multiple matches, we are in a tournament. And a tournament is the first part very similar, but then we change it up a little. Tournament in Dutch is het toernooi, as if you're taking a tour of matches. Het toernooi. In this perhaps slightly different and difficult sentence, let's try out het toernooi. We kijken uit naar het volgende toernooi om onze vaardigheden te laten zien. Lots of different phrases all put together. Nonetheless, important phrases that Dutchies use a lot. We kijken uit naar het volgende toernooi om onze vaardigheden te laten zien. So we are looking forward to the next tournament to show, to let's see, to show our skills. Another common word that we need is a goal. So this could be scoring a goal, like scoring a goal in soccer, or like the actual goal where you shoot your ball into. That is het doel. The goal, het doel. We spelen voetbal in het park met een bal en een doel. We spelen voetbal in het park met een bal en een doel. We play soccer or football, if you ask us, in the park with a ball and a goal. The next word that we might know, and is actually the same, is a net. A net is het net. Very easy, but nonetheless, we want to know for sure that it's a similar word as English. De zin, er is een net in het midden van het volleybalveld. Er is een net in het midden van het volleybalveld. So there is a net in the middle of the volleyball field or the volleyball court. Another thing that we need to know is taking a shot, because if you're taking a shot for a ball in whatever game it might be, we want to brag about it a little bit, don't we? So a shot, a lot of the times when we have an SH in the beginning, a sh sound in English, in Dutch you will find that we translate that with an SCH and sch sound instead. Same here, a shot is a schot. Het schot, the shot. Ik oefen mijn schot om beter te worden in basketbal. Ik oefen mijn schot om beter te worden in basketbal. I practice my shot to become, to be better at basketball, or we say in basketball. Now, we don't want to cheat, we want to play honest, and honest is a pretty high value in the Dutch culture. Honest is eerlijk, eerlijk. Het is belangrijk om eerlijk te spelen tijdens een competitie. Het is belangrijk om eerlijk te spelen tijdens een competitie. It is important to play honestly or honest during a competition. Aside from honest, in English we also say to play fair, but we use honest in it. So in that case you can use eerlijk as well. Now, if we want to say that we're satisfied or content with our achievements or with our exercise even, then you can say voldaan. So satisfied in this case is voldaan. So you've done something, gedaan, and not necessarily that you're full of it, but you've practiced at your fullest whatever you have done, and that makes you very satisfied. Voldaan. Na de training voelen mijn spieren moe aan, maar ik ben voldaan. Na de training voelen mijn spieren moe aan, maar ik ben voldaan. So after the training, my muscles feel tired, but I am satisfied. So this is your new list of words that you can use whenever you're training, doing a competition, winning, losing, whatever you like. As long as you promise me, and make that a competition, to use these words throughout the week. Heb een hele fijne week en tot volgende week. Doei!
Alle woorden en zinnen uit deze les zijn terug te vinden op onze website sbs.com.au/dutch. Klik bovenaan op de podcastseries tab en daarna leer Nederlands. Het is nu tijd voor onze rubriek De Boekenhut. Hierin besteden we iedere maand aandacht aan Nederlandstalige kinderboeken. En dat doen we aan de hand van tips van leesconsulente Larissa de Ru. Vandaag bespreken we de winnaar van de Woutertje Pietersenprijs 2024. De jongen die van de wereld hield, van Tjibbe Veldkamp.
SBS Dutch, woensdag en zaterdag om 11 uur 's ochtends of online op elk gewenst tijdstip.
Eerder deze maand is er een belangrijke boekenprijs uitgereikt, de Woutertje Pietersenprijs. Vertel, wat is dat precies voor een prijs, Larissa?
Nou, het is een prijs die sinds 1988 al wordt uitgereikt. En deze prijs is in het leven geroepen om eigenlijk de kwaliteit van jeugdliteratuur in Nederland te bevorderen. En hij wordt elk jaar uitgereikt aan een boek die, ja, wat betreft taal, thema, illustraties of vormgeving gewoon heel origineel en uitzonderlijk is. En echt een bijdrage levert aan de diversiteit van het Nederlands kinderboek.
En het is dan geen publieksprijs, maar een juryprijs?
Het is een juryprijs, ja, absoluut. Ja.
Wie was de winnaar dit jaar?
Dit jaar is de Woutertje Pietersenprijs gewonnen door De Jongen die van de wereld hield. En dat boek is geschreven door Tjibbe Veldkamp en geïllustreerd door Mark Jansen. En het is heel grappig, want afgelopen november was ik aanwezig bij de presentatie van de Grote Vriendelijke Top 100. De Grote Vriendelijke podcast is in jeugdliteratuurland in Nederland echt heel erg bekend. Volgens mij hebben wij er ook wel meerdere keren naar verwezen. En zij presenteren elk jaar de Grote Vriendelijke Top 100. Wat dan wel echt een publieksstemmingsding is. Je mag elk jaar gewoon je stem uitbrengen op boeken die je super mooi vindt. En De Jongen die van de wereld hield was daar de hoogste nieuwe binnenkomer. Hij kwam binnen op plek 8. En ik had hem toen nog niet gelezen. Maar Tjibbe Veldkamp was daar ook. En die vertelde er ook over hoe het geschreven is, hoe dat proces was. Ja, en dat werkt dan. Dat ze, ja, waar het allemaal om draait met promotie. Je wordt dan toch getriggerd door iemand. Dus ik ging hem toen lezen. Ja, en ik ben ook echt ontzettend fan van het boek.
Nou ben jij, denk ik, qua leeftijd niet echt helemaal de doelgroep.
Nee, en we hebben er vrij recent op mijn werk ook heel erg over gepraat. Want op mijn werk hebben wij, dat noemen we dan klassesets, dat kinderen met de hele klas tegelijk hetzelfde boek kunnen lezen. Met echt het doel om daarover te kunnen praten met z'n allen. Voor een deel gewoon wat vind je van het verhaal, maar ook om te leren hoe, ja, een wat lastiger boek in elkaar zit. Dit is ook echt wel een literairder boek. En ik had namelijk een training gegeven op mijn school. En daar waren twee juffen van groep 7 en 8. En die hadden echt zoiets van, wow, dit is best wel pittig voor de kinderen. En kunnen ze dat? En ik ben overtuigd van het feit dat kinderen meer kunnen als we ze gewoon daarmee helpen door erover te praten. En dat ze ook ervaren dat ze er een mening over mogen hebben. Maar ik denk dat het ook vooral een heel mooi boek is om voor te lezen.
Oké, want ik ben dus wel heel benieuwd als ze zeggen, misschien is het wel een beetje te pittig. Laten we het dan hebben waar het dan over gaat, want dan ben ik wel heel benieuwd naar.
Ja, iedereen is denk ik nu wel dat ze denken, ja, maar hoezo dan? Nou, let op, daar gaan we. Het boek gaat over Adam en hij is een potentieel kind. Nou, dan weet je meteen al dat het een vrij filosofisch boek is. Het boek gaat er namelijk vanuit dat alle kinderen die geboren worden eerst in potentie al aanwezig zijn. En gewoon wachten tot ze geboren kunnen gaan worden. En hij krijgt als het ware een voorschot op zijn leven. Hij ziet namelijk dat zijn ouders, daar gebeurt iets mee. En hij wil heel graag ervoor zorgen dat hij geboren kan gaan worden. Dus dan komt hij als het ware al op de aarde om een probleem op te lossen. En daar krijgt hij dan een beetje tijd voor. Ja, hij zit van tevoren nog steeds naar de aarde te kijken. En dan ervaart hij, ja, hoe het echt is op aarde. En dan komt hij natuurlijk ook gewoon hele aardse problemen tegen. Maar het gaat heel erg over de verwondering van ja, hoe zit het dan in elkaar? Maar er zit ook gewoon een heel spannend element in, want dat probleem moet worden opgelost binnen een bepaalde tijd. En de illustraties die in het boek zitten, die ondersteunen het verhaal ook wel heel erg. Het zijn hele mooie sferische beelden van Mark Jansen. Nu ben ik sowieso fan van zijn illustraties. Ja, en ik denk, je hoort het misschien ook wel een beetje hoe ik het aan het uitleggen ben. Het is gewoon lastig samen te vatten in één tekst, zonder ook te veel te verklappen over het verhaal.
Het klinkt inderdaad nog een beetje vaag en hocus-pocus.
Ja, ik denk dat heel veel kinderen en misschien ook wel volwassenen die het gelezen hebben, nog steeds een beetje met dat gevoel zitten aan het eind van het verhaal. Nu hou ik daar ook wel heel erg van. En het zit ook wel in het werk van Tjibbe Veldkamp voor oudere kinderen. Want hij schrijft ook heel veel dingen voor jongere kinderen. En dat is echt compleet ander werk weer, wat hij voor jongere kinderen doet. Ik zit heel even te denken wat Agent en Boef is bijvoorbeeld ook van hem. En de Fantastische Vliegwedstrijd, een prentenboek. Hij doet ook de vertalingen van de serie Grapman. Dus hij is wel heel erg divers. Dat vind ik wel super knap. Maar misschien helpt het als ik een stukje voorlees. Dat je al een beetje meer het gevoel van het boek krijgt.
Zeker, laten we dat doen.
De middag dat Adam op de aarde verscheen, sneeuwde het. Sommige vlokken vielen in de Naber, de rivier die de Pasnauw in tweeën snijdt. Andere landden op de stenen brug. Een jonge man haastte zich op de brug, zijn handen diep in de zakken van zijn dunne jas. Een jonge vrouw kwam hem tegemoet, de kraag van haar jas opgezet. Net voor ze elkaar passeerden, schrok de man op uit zijn gedachten. Hij gleed uit in de sneeuw, probeerde zijn evenwicht te bewaren en zocht houvast bij de vrouw. Samen klapte ze tegen de grond. Daar lagen ze, Vaclav en Zenga, in elkaars armen, hun gezichten zo dicht bij elkaar dat de adem van de een de lippen van de ander verwarmde. Op dat moment verscheen het mogelijke kind. Je zou hem hebben geschat op een jaar of 11. Een gewone jongen, zoals je elke ochtend naar school zag lopen, op oude schoenen, in een grijze halflange winterjas. Het verschil was dat deze jongen niet liep, maar zweefde. Hij had een paar tellen nodig om eraan te wennen dat hij er was. Zoals ogen soms moeten wennen aan het licht wanneer je in één ruk de gordijnen opentrekt. Maar verbaasd was hij niet. Hij zag de man en de vrouw aan zijn voeten en hield van ze. Hij zag de sneeuw op de brug, de vlokken die door de lucht buitelden, de lichtjes van de Pasnauw op de oever en hield van de wereld. De mogelijke jongen hield zijn hand op om sneeuwvlokken op te vangen, maar ze vielen door zijn hand heen. Wen er maar aan, jochie, klonk een stem. Zo gaat dat hier.
Het is inderdaad niet een alledaags boek wat jij voorleest bij ons. Het is een diepgaander iets.
Ja, ik ben ook heel benieuwd wat kinderen er dan uithalen. En heel vaak als ik boeken heel mooi vind, lees ik ze voor aan mijn dochters. Deze ben ik nog niet aan toegekomen, moet ik zeggen. Maar de kinderen van mij zijn op zich wat dat betreft ook wel wat gewend. Ik hou sowieso wat meer ook van die filosofische verhalen en daarover te praten. Maar ja, ik blijf erbij. Ik denk dat kinderen dit meer kunnen. Misschien ook omdat ze wel vrijer denken nog dan dat wij denken. Mm-hmm. Misschien verzoeken wij er dan te veel een boodschap in. En voelt het voor kinderen gewoon heel logisch dat je er misschien al bent voordat je er echt bent.
Ja. 7-8, hè? Je zei al, sommige leraren vinden dat misschien best pittig, maar vanaf dan zou het kunnen, maar dus ook wel brugklas, tweede klas, middelbare school.
Ja, absoluut. Ik denk dat je het zelfs misschien nog wel kan oprekken naar een derde klas, hoor. Ja, ik denk misschien nog eerder vanaf groep 8 en dan klas 1, 2, gewoon echt die tienerleeftijd.
Mm-hmm. Ja, zo'n Woutertje Pieterse prijs, hè? Wat doet dat voor een auteur? Ze krijgen een geldprijs natuurlijk, hè?
Ja, heel veel positieve aandacht. Het wordt ook gepresenteerd in een Radio 1-programma. Het komt meestal ook gewoon echt op jeugdjournaal, gewone journaal. Meestal wordt de schrijver gewoon in verschillende talkshows uitgenodigd. Dus het is echt een positieve boost. Meestal ook voor de verkoop. Maar ook gewoon überhaupt onder de aandacht blijven brengen van de prachtige Nederlandse boeken die er gewoon zijn.
Meer kinderboekentips staan op onze website sbs.com.au/Dutch. Tot zover SBS Dutch voor deze Koningsdag zaterdag. Deze aflevering en al onze andere verhalen en series zijn terug te luisteren op onze website sbs.com.au/Dutch en via de SBS Audio app. Deze is gratis te downloaden in de Apple Store of Google Play. Gaat u vandaag nog naar het Holland Festival of viert u dit weekend ergens anders Koningsdag, dan wens ik u daar heel veel plezier bij. We eindigen met muziek van Bluff. Dit is Horizon. Goed weekend en tot woensdag.
Wil je nog meer soortgelijke verhalen? Luister via Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify of waar je je podcasts dan ook vandaan haalt.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.